Dit is een podcast van Clara.
Papa, I've been writing a book.
Have you, my dear? And he went on reading.
But Papa, I want you to look at it. I can't be troubled to read the manuscript. But it is printed. I hope you have not been involving yourself in any such silly expense. I think I shall gain some money by it. May I read you some reviews? Dat is een dialoogje dat Elizabeth Gaskell heeft genoteerd. En Elizabeth Gaskell is de vrouw, een romanschrijfster ook, die na de dood van Charlotte Bronte een biografie heeft geschreven over Charlotte Bronte. En zij heeft deze anekdote genoteerd. We weten dus eigenlijk niet of het echt zo is gebeurd, maar Charlotte zou haar hebben verteld dat zij een heel bekend en succesvol boek had gepubliceerd, Jane Eyre, dat erg goede, maar ook erg kritische recensies had gekregen. Haar vader die wist van niets, want dat boek, hij wist van het bestaan van het boek, maar dat boek was uitgegeven onder een andere naam, onder een pseudoniem, Currer Bell. Dus hij had totaal geen idee dat die Currer Bell, dat zijn dochter Charlotte Bronte was. Hij woont dus... Zij vertelt hem dat. Hij gaat eerst verder met lezen. Hè, want hij zegt, god kind, ja, ik heb geen tijd voor jouw gekribbel, bij wijze van spreken. En dan zegt ze, ja, maar het is een echt boek, het is gepubliceerd. En het heeft goede recensies gekregen. Nu, in zekere zin kan dat ook niet echt een verrassing zijn geweest voor vader Patrick Bronte, die een dominee was. Want uiteindelijk heeft hij zijn kinderen, bij wijze van spreken, altijd weten schrijven. En in zekere zin is hij daar verantwoordelijk voor. Want in 1826, een hele tijd geleden, ging de goede man naar Leeds en hij kocht daar 12 houten soldaatjes voor zijn zoon. Zijn enige zoon, hij had allemaal dochters en één zoon, Branwell. Voor die zoon brengt hij, een beetje seksistisch, soldaatjes voor de zoon. Maar die kinderen waren niet seksistisch. Want Branwell en zijn drie zussen die bekeken die soldaatjes en die namen er elk een. En die zeiden, dat is mijn soldaatje. En ze gaven die een naam en ze begonnen een verhaal te verzinnen over dat soldaatje. Dus die kinderen hadden een ongelooflijke rijke verbeelding. En gewoon vertrekkende van die houten soldaatjes zijn ze beginnen verhalen te fantaseren. En na een tijd kreeg je een samenwerking tussen Charlotte, de oudste van de zussen, en Branwell, de zoon, en de twee jongste zussen, Emily en Anne. Ze hebben eerst begonnen te fantaseren en dat werd een hele wereld met heel veel personages, heel ingewikkeld. De wereld van Charlotte en Branwell, die heette de wereld van Ancria. En die werd geregeerd door de helden van de Napoleontische oorlog, Wellington en Napoleon. De wereld van Emily en Anne, die heette Gondal. Daar is weinig van overgebleven, alleen de gedichten van Emily zijn daarvan bewaard. Maar we weten wel dat zelfs toen zij volwassen vrouwen waren, in de 20, want veel ouder zijn ze niet geworden, dat zij nog altijd verder gingen met die fantasie. En wanneer zij samen in de trein zaten, en dan vertelden zij elkaar verhaaltjes over Gondel. Dus goed, die verhalen van Gondel en Ancria, dat is duidelijk de aanloop geweest en heeft ook dan het echte werk absoluut gevoed. Die kinderen die schreven in kleine boekjes. Het papier in die tijd was heel duur, dus elk stukje papier dat ze vonden, dat bewaarden ze. Dan maakten ze daar boekjes van en ze schreven in hele, hele kleine lettertjes. Ik kan het niet ontcijferen, maar mensen die daarvoor centen krijgen en daarvoor doorgestudeerd hebben, die hebben dat allemaal ontcijferd. Patrick hield zich daar niet erg mee bezig, vader Patrick, maar hij gaf die kinderen wel toegang tot zijn bibliotheek, ongecensureerd. Dus al heel vroeg lazen zij Byron, Scott, Shakespeare. Dus ze waren eigenlijk wel echt ook heel goed op de hoogte. Ze lazen ook de krant, ze lazen Blackwood Magazine. Zij hadden ook al heel jong echt uitgesproken visies op politiek en op de gebeurtenissen in de wereld. Nu, wie is die Patrick Bronte, de vader van die ongelooflijk getalenteerde kinderen? Ook een bijzonder verhaal, vind ik. Een man die werd geboren in 1777 in Ierland, in een familie van boeren, maar niet uitgesproken arme. Je had daar in Ierland verschrikkelijk arme boeren. Er moet toch enige welstand zijn geweest, omdat we weten dat die familie een aantal keren verhuisd is, telkens naar een groter huis. En men zag toch wel dat die Patrick heel veel talent had, want hij moest niet op het land gaan werken, hij mocht naar school blijven gaan. En toen hij 16 jaar oud was, ongelooflijk voor ons, heeft hij al zijn eigen schooltje opgericht. Dat is eigenlijk fantastisch, vind ik dat. En dan beslist hij om huisleraar te worden. En hij gaat bij een man in dienst om aan die zijn zoon les te geven. En die man die ziet ook van, god, die kerel, die Patrick, die heeft heel veel talent. En die zegt, god, ik ga die man Latijn en Grieks leren. Want als hij Latijn en Grieks kent, kan hij naar de universiteit. Dat was in die tijd een voorwaarde en dat was ook bij ons lange tijd een voorwaarde. En als hij naar de universiteit gaat, kan hij dominee worden. En zo is het gebeurd. Hij leert Latijn en Grieks. Hij gaat naar Cambridge. Hij kan daar studeren met een beurs. Dat bestond al in die tijd. Hij moet het enorm zuinig doen. Als je die verslagen leest, dan denk je, my god, my god, my god. Maar hij zet door. Hij haalt goede resultaten. En hij wordt gediplomeerd. A graduate wordt hij. En in die tijd, als je een universiteitsdiploma had, dan was je a gentleman. Dat wilde dus niet zeggen dat je geld had, maar je behoorde tot de klasse van de gentleman. De volgende stap voor hem was natuurlijk dat hij dan moest proberen ergens een voet binnen te krijgen in een parochie. En die parochies van die Anglican Church, die werden eigenlijk echt bewaakt. Je kon daar niet zomaar je aanmelden en zeggen, ik word hier pastoor. Je moest in aanmerking komen voor wat heette a living. Dus want als je daar in een parochie aan de slag kon, dan had je automatisch ook een salaris. Het was niet veel, maar het was wel iets. Hij is dan getrouwd met Maria Branwell. Kreeg kind na kind na kind. Want toen Maria stierf, was de oudste 7 jaar oud en de jongste was 1 jaar oud. Dus dat was echt laden en lossen, om het een beetje brutaal te zeggen. En de arme vrouw is ook gestorven aan baarmoederkanker. De zus van die Maria Branwell, die was al gekomen naar Haworth om te zorgen voor haar zus, dus haar zieke zus, maar die deed dat eigenlijk tegen haar goesting. Want die woonde niet in Yorkshire, die kwam uit Penzance. En Penzance is zo'n stukje aan de zuidwestkust van Engeland waarvan men zegt dat er een subtropisch klimaat heerst. Dus die arme vrouw, die daar een ook meer mondijn leven gewend was, dat blijkbaar hoort bij een subtropisch klimaat, die kwam daar terecht in Yorkshire. En die had maar één verlangen, terug te keren naar het zuiden. En die arme vrouw heeft dat nooit gedaan. Die is daar tot de rest van haar dagen gebleven in het koude, natte, kille Yorkshire. Patrick kon niet met haar trouwen. En dat is ook weer zo'n eigenaardigheid van de Engelse wet, dat als je zou trouwen met een schoonzus of omgekeerd een schoonbroer, dan werd dat beschouwd als incest. En het is prettig om te weten dat Hendrik de VIII dat hij eigenlijk heeft ingeroepen, hè, want hij was getrouwd met de weduwe van zijn broer en heeft dat proberen in te roepen om te zeggen, ja, maar dat huwelijk is niet geldig, dat moet worden ontbonden, maar dat heeft niet gepakt. Hè, en daardoor is dus de Anglicaanse kerk ontstaan, afgescheiden van Rome. Hij heeft dan een paar pogingen gedaan, heel onhandige, ontzettend onhandige pogingen om opnieuw te trouwen, is altijd afgewezen en is dan eigenlijk tot het einde van zijn dagen alleen gebleven met dat hele nest kinderen. Elizabeth Gaskell heb ik al genoemd, de biografe van Charlotte Bronte. En in haar biografie heeft zij Patrick voorgesteld als de boosdoener van de familie. Al het lijden van die meisjes, het vroege sterven, et cetera, dat was de fout van Patrick. Hij zou hen geen vlees hebben laten eten, hij zou zich hebben afgezonderd, hij zou een nurk zijn geweest. Hij had ook pistolen, hij sliep met pistolen en iedere ochtend schoot hij die leeg. En het is boeiend om te zien dat meer recente biografen hem een soort van eerherstel hebben gegeven. Ik heb soms het gevoel dat hij nu een beetje te positief wordt afgeschilderd. Het zal ergens tussen de twee liggen, maar bijvoorbeeld het verhaaltje van die pistolen. Naar het schijnt, ja, heeft die pistolen zich aangeschaft in de tijd dat er heel veel onlusten waren. Het waren ook geen veilige tijden. En hij sliep daar effectief mee, maar blijkbaar moest je die pistolen leegschieten iedere ochtend. Je kon die koren op geen andere manier uithalen. Die meisjes zijn eigenlijk opgegroeid zonder moeder. Met een tante die, krijg je de indruk, haar plicht deed, maar ook niet meer dan dat. Waarschijnlijk heeft dat gemaakt dat zij toch wel een enorm sterke band hadden met elkaar. Hebben ze die moeder gemist? Hebben ze niet gemist? Het is moeilijk om af te leiden uit het werk. Er is één roman waarin Charlotte een vrouw neerzet, een jonge vrouw neerzet, die bij haar geboorte door een echtscheiding van haar moeder gescheiden is. En die vindt miraculeus die moeder terug als ze 19 is. En dat zijn ongelooflijk sentimentele scènes. En wat je daaruit oppikt, is de gedachte van, goh, als je een moeder hebt, dan is er iemand op aarde voor wie je uniek bent. Iemand die jou verwendt. En misschien heeft Charlotte en ook haar zussen Emily en Anne heel hun leven lang dat moeten missen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.